Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu eerst uit de 125ste psalm, daarvan het vierde vers. Geef Heer de goede uwe zegen, doe wel aan het vroom gemoed. Psalm 125 vers 4. Gods heilig woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u kunt vinden in het boek der psalmen, daarvan de 143ste psalm. Schriftlezing voor deze avond is psalm 143. Vooraf doen wij belijdenis met onze Dordtse leerregels hoofdstuk 3-4, verwerping der dwalingen artikel 3 en 4.
De rechtzinnige leer verklaart zijnde, verwerpt de synode de dwalingen dergenen die leren dat in den geestelijke dood de geestelijke gaven niet van des mensen wil zijn gescheiden, nademaal de wil in zichzelf nooit is verdorven geweest, maar alleenlijk door de duisternis des verstand en de ongeregeldheid der geneigdheden verhinderd, en dat deze verhinderingen weggenomen zijnde, als dan de wil zijn vrije aangeboren kracht zou in het werk kunnen stellen. Dat is, allerlei goed het welk hem voortkomt uit zichzelf zou kunnen, willen en verkiezen. Of niet willen en niet kunnen en niet verkiezen. Dit is een nieuwigheid en dwaling en strekt daartoe dat zij de krachten van den vrije wil verheft tegen de uitspraak van de profeet. Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het, Jeremia 17 vers 9. En van de apostel, onder de welken, kinderen der ongehoorzaamheid, ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten, Efeze 2 vers 3. Artikel 4. Die leren dat de onwedergeboren mens niet eigenlijk nog geheellijk dood is in de zonde, of ontbloot van alle krachten tot het geestelijk goed, maar dat hij nog kan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en het leven en offeren een offerande van een verslagen en gebroken geest die Gode aangenaam is. Want deze dingen strijden tegen de klare getuigenissen der schrift. Gij waart dood door de misdaden en de zonde. Efeze 2 vers 1 en 5. En het gedichtsel van des mensenhart is alleenlijk boos te alle dagen. Genesis 6 vers 5 en 8 vers 21. Daarenboven hongeren en dorsten naar de verlossing uit de ellende en naar het leven. En goden offeranden van een gebroken geest opofferen, geldt eigenlijk van de wedergeborenen en van degenen die zalig genaamd worden. Psalm 51 vers 19 en Matthäus 5 vers 6. We lezen nu Psalm 143. Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degenen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van oud. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf en van de werken uw handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Verhoor mij haastelijk, Heere, en mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij. Want ik zou gelijk worden dengene die in den kuil dalen. Doe mij uw goedere tierenheid in den morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend den weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden, bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goedertierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen. Want ik ben uw knecht. Tot zover.
Laat ons een zegen vragen over dit ons samen zijn. Heere, gij zijt de volzalige God in uzelven, die ons zo uitnemend geschapen hebt om uw naam groot te maken met de liefde van ons hart. Maar wij hebben beleden wie wij geworden zijn. Vijandig, arglistig, dodelijk is ons hart, ten alle dagen alleenlijk boos. Het is gans verloren aan onze zijde. Geen verwachting is er in deze avond van enig mens, en het zal al een wonder zijn als dat beleving mag zijn. Zoudt u ons die beleving willen schenken door het ontdekkende werk van uw Heilige Geest? Want gans hulpeloos tot u gevloden zult gij toch ten redder zijn. Maak ons oprecht en waar voor uw heilig aangezicht, want ook in de allerheiligste verrichtingen is ons hart zeer arglistig. Maar we kunnen u niet bedriegen. Gij ziet naar waarheid in het binnenste. Wilt u het ons schenken, opdat we arm van geest leren beleiden wie wij geworden zijn, alle rechten verliezen en een smeekgebed tot u de Heere mogen opzenden. Spreek toch één woord, laat toch nog één kruimel vallen van uw tafel. Zoudt u nog een toeknikje willen schenken? Mag er nog eens een lichtstraal in de duisternis vallen? mag het hart eens verklaard en uitgehaald worden. Zonder de werking van uw Heilige Geest is alles zo duister, zo dor, zo droog. En als het u behaagt om Christus wil en om zijn volbrachte offer, uw geest te schenken, dan gebeuren er toch wonderen. Hij is toch de geest die Heere is en die levend maakt. O, dan worden er kinderen en jonge mensen in hun hart gegrepen, in uw huis of thuis meeluisterend. Dan worden mensen in de kracht van het leven zaligmakend bepaald bij wie gij zijt en wie zij geworden zijn. Dan wordt er toch een heilzame onrust geboren in de levensavond en de dodelijke gerustheid die van nature in ons hart leeft wordt toch weggenomen. Zou u het alstublieft willen doen? De eeuwigheid is zo dichtbij. De rechterstoel is aanstaande. Allerlei roepstemmen komen tot ons. Allerlei gebeurtenissen die om overdenking vragen. Om een heilige haast, om ons levenswil. En we zijn er van nature doof voor en blind voor. Maar dat u die blinde zielsogen wilde openen, onze oren willen doorboren, ons hart vernieuwen tot de vreze van uw naam. Omdat dat leven aan uw troon verbonden ook in ons hart verklaard mag zijn, dat we u niet langer kunnen missen. De bron van het hoogste goed. Dan weet gij volmaakt hoe we thuis zijn gaan meeluisteren en met welke zielsgestalte we nu meebidden. Zoudt u willen schenken dat er waarheid mag zijn, een zuchten tot u, een begeerte, een heimwee naar u de levende God. Ook hier in uw huis, als we zo met enkelen samen mogen zijn. En dan kunnen we van u bidden of dat getal ook in het bijzonder de volgende maand en daarna vermeerderen mag. En dan kan het zo gemakkelijk gebeuren dat we de voornaamste vraag hebben overgeslagen. Wat de vrucht is van de moeite en de zorgen die gij gegeven hebt en nog geeft. En als er geen vrucht van vernedering is, dan is er een vrucht van verharding. En mogen we daar eens het meest bevreesd onder zijn. Mag uw kerk ook onderwijs ontvangen. Het kan soms zo lang geleden zijn dat er een opening was uit het hemelhof. Kan zo lang geleden zijn dat er een schuldenaarsgebed opgezonden werd. Zo lang geleden dat ze door alle gronden heen zakten en dat gij het fundament ging leggen in het evangelie van de middelaar, in zijn persoon, in zijn arbeid, in zijn vernedering tot de dood. Maar ook in de kracht van zijn verhoging, waar hij de dood heeft overwonnen, de hemel geopend, zit aan uw rechterhand en altijd bidt. Ach, u hebt toch een volk, dat kan alleen verblijd worden, als ze de stem van de bruidegom mogen horen. Het hart kan alleen verkwikt worden, als gij uw vriendelijk aangezicht wilt tonen. Er kan zoveel tussen staan, zoveel wat aanklaagt, zoveel wat de moed beneemt, zoveel waardoor de donkerheid alleen maar erger wordt. Heere, betoon dat gij van ze af weet. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. Denk aan uw erf, het voorwerp van uw zegen. En zoudt gij ze nog eens willen opzoeken in uw huis, in de woningen, soms zo in stilte. Mag het hart nog eens verlevendigd worden in uw wegen. Want dan krijgen ze nog een goede gedachte over u. En daar kunnen ze zo'n behoefte aan hebben. dan worden ze verenigd met uw wegen. En dat is uit zichzelf zo'n onmogelijkheid. Dan mogen ze nog eens een ogenblik het hoofd uit de gebreken opheffen. Tot u die in de hemel zit, ja, dan wordt u nog eens alles. En dat kunnen ze maar niet maken. Daar kunnen ze maar niet bij. Maar als gij uzelf gaat verklaren, dan kan het ook niet anders, dan wordt u alles. En dan wordt het hart nog eens uitgehaald, dan wordt de liefde opgewekt, het geloof gefundeerd en de hoop verlevendigd. Ja, dan wordt de weeklacht en het geschrei veranderd in een blijde rij. Dan opent gij de mond van de stamelen om vaardig te spreken en de eer van u eens te mogen uitspreken, zou u het willen doen. Want dan wordt uw heilig woord vervuld. Dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen, ze zijn er zo arm in. Maar als u het schenkt, dan mogen ze de rijkdom van een ander uitstallen, mag dat ook vanavond op deze preekstoel gebeuren. Want onbekwaam tot enig goed en van nature geneigd God en de naaste te haten, gaat ook de preekstoel op. En het kan alleen verzoend en gezuiverd worden door het bloed van de middelaar. En alleen door zijn profetische arbeid kan uw dienaar goed van u spreken. Kan hij uw woord recht verstaan en verkondigen. Zou u het uit genade willen schenken, mogen er dan ook Aarons en Hur zijn. Mag er weer klank zijn. Wil aan de gemeente gedenken in de tijdelijke zorg, de moeite, de rouw en het verdriet. Gedenk de ernstig zieken. Gedenk als nog altijd de gevolgen van corona moeten worden gevoeld, ook in de ouderdom. Wilt u nabij zijn, mogen wegen van beproeving ons aan u de Heere verbinden. In ons hart kunnen er zoveel vragen leven en de opstand die mengt zich er zo doorheen. Zou u het willen verzoenen en mogen we eens willen zijn of worden met u de Heere? Sterk alle rouwdragenden, gedenk allen die eenzaam zijn, die het moeilijk hebben juist in deze tijd, als het soms ook het begrip van de mensen bejaarden te boven gaat. Wilt u hen gedenken, in psychische zorg en nood, in handicap, ach ontfermt u zich. Laat in deze wereld in nood uw koninkrijk mogen komen. Onder Jood en Heiden mocht gij uw woord kracht laten doen. Ook in ons vaderland dat ligt zich los scheurt van u. Het is ons vaderland. Mogen we het zo eens beleven. Onze regering en ons vorstenhuis. Mogen we er zo eens onder leren komen. Wil gedenken aan alle arbeid in uw koninkrijk. Sterk uw dienaren, waar ze ook mogen arbeiden, in het bijzonder waar verdrukking en vervolging is. Mogen u al uw dienaren opdragen die uw woord door ouderdom of ziekte en zwakte niet kunnen uitdragen. Gedenk onze oude vriend en broeder die als u het geeft morgen zijn geboortedag mag gedenken. Mag het dan boven al een dag zijn dat gij een bezoek wil afleggen. Want dat verkwikt het hart. Dat geeft heilbespiegeling. Het is nog een wonder dat u hem nog hebt gespaard. Ach, dan heeft hij ook nog een opdracht. Om te zuchten. Ook voor de voortgang van de dienst in uw koninkrijk. De gedachten zijn met die hem lief zijn. Gedenk ook alle weduwen van uw overleden knechten. Ook zij die tot de gemeente behoort. Wilt u in de lege plaats sterken en nabijs, ook in het bijzonder in deze week. Verheerlijk door alles heen uw grote naam en werk. Door uw koninkrijk komen. Willen deze verkante gemeente in genade denken, zoudt gij zelf een willen aanwijzen die al hier uw woord mag verkondigen. En wil naar uw barmhartigheid ons in deze avond in spreken en luisteren boeden voor de zonde. Mag de eer van uw naam en het welzijn van de zielen op het hart gebonden zijn. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 86, daarvan de versen 3 en 6 gaan we zingen. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Zijn de versen 3 en 6 van Psalm 86. De collecten zijn vanavond voor diaconie, voor de kerk, voor het pastorie en onderhoudsfonds. En u weet als gemeente hoe uw liefdegaven kunt afzonderen voor de Heere en zijn dienst. Psalm 86, vers 3 en 6. ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, zo heeft de apostel geschreven aan de gemeente van Korinthe. En wat denkt u, zou dat voor hem niet een wonder zijn geweest dat hij dat mocht schrijven? Niet ontvangen die geest van de wereld, die alleen maar zoekt de dingen die hier beneden zijn. Die geest van de wereld die altijd maar bezig is om de leegte van ons hart op te vullen met het tijdelijke geluk. Zou het voor hem geen wonder zijn geweest dat hij mocht zeggen: nee, die geest hebben we niet ontvangen, maar de geest die uit God is. Waar hebt u dat dan aan te danken, Paulus, gemeente van Korinthe? O, dat is de vrije gunst die eeuwig God bewoog, dat hij om Christus wil zijn geest heeft willen schenken, om te ontdekken aan verlorenheid en schuld, om onlosmakelijk aan de Here te verbinden, om in een weg van ontlediging plaats te maken voor de middelaar Gods en der mensen. En wat heeft die geest die uit God is toch een wonderlijke werking, de apostel zegt. Opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Wat schenkt de Heere als hij een nieuw hart geeft? O, dan schenkt hij alles wat de wereld nooit kan bieden. Dan schenkt hij uit goedheid zonder pijl een eeuwig zalig leven. Op het ogenblik dat God een dode zonde uit Adam afsnijdt, Christus inlijft, o, dan staat de schat van Christus verdiensten op rekening van een Adamskind. Rijker kun je nooit, nooit worden. Maar nu is het ook nodig, zegt de apostel, dat dat ook persoonlijk gekend mag worden. En daar is dezelfde Heilige Geest voor nodig, om plaats te maken voor de middelaar, plaats te maken voor de schatten van zijn genade, om dat ook te mogen weten. En o, wat loopt het daar toch over? Het moet waar zijn van binnen. Er moet een werk van God zijn in onze ziel. En dat kan toch niet met een misschientje. Ben je wel eens in aanraking gekomen met de dood? Nee, daar hoef je niet ernstig ziek voor te zijn. Daar hoef je geen ongeluk voor gekregen te hebben. Al ben je 14 jaar een kerngezond en de Heere ontdekt vanavond dat je een zondaar bent, dan kom je vanavond in aanraking met de dood. Die komt zo heel dichtbij. Dan is het niet meer een zaak in de verre toekomst. Dan moet je sterven en God ontmoeten. Dan moet het waar zijn van binnen. En o, dat is een vraag die in het leven van bekommerde zielen maar voortdurend meegaat. Is het wel waar? Is het een werk uit de Heere? Is het alleen maar opvoeding? Is het alleen maar inbeelding? En dat antwoord kan u alleen door Gods geest gegeven worden. Die geest die uit God is, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Wat is dat voor een wetenschap? Dat is een troostvolle wetenschap. O, als de Heer in het leven van zijn Sion door alle strijd en onmogelijkheid heen eens die heilige wetenschap gaat schenken van het werk Gods in de ziel. Als ze wetenschap mogen ontvangen, wat dat zeggen wil dat de middelaar niet alleen voor anderen op deze wereld wilde komen, maar ook voor zo'n ellendig schepsel, dan is dat zo'n troostvolle wetenschap. En die troostvolle wetenschap die doet uitzien om meer onderwijs te mogen ontvangen, om des te nauwer aan Gods genade troon verbonden te mogen zijn. Maar die doet ook verlangen om voor de Heere te leven. Ja, dat is het eerste verlangen wat de Heere in het hart legt als hij een geestelijk dode zondaar levend maakt. Dan komt er een hartelijk verlangen om voor de Heere te leven. Hoe het moet, Hoe het gaat, ach, dat is één grote vraag. Maar het verlangen wordt erin gelegd om zo te mogen leven dat Gods naam niet langer gelasterd wordt door en in mijn leven. Maar dat Gods naam mag worden groot gemaakt. En dat is een zaak die om een levenslange leerschool vraagt. En dat vraagt vanavond met de hulp des Heren onze aandacht. Als wij onze tekst vinden in de voorgelezen psalm. Het 10e vers. Psalm 143. Het 10e vers. Daar lezen wij Gods woord. Leer mij uw welbehagen doen. Want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij. In een effen land. Tot zover. Een smeekgebed. Op de hoogste leerschool. Dat is de leerschool van vrije genade. En dat smeekgebed bestaat in de eerste plaats uit een hartelijk verlangen. Ten tweede een hartelijk vertrouwen. Ten derde een hartelijke overgave. Een smeekgebed op de hoogste leerschool. En dan moeten we vanavond maar voortdurend ons de vraag stellen. Is dit ook mijn smeekgebed? In de eerste plaats een hartelijk verlangen, leer mij uw welbehagen doen. Een hartelijk vertrouwen, want gij zijt mijn God. Een hartelijke overgave, uw goede geest, geleide mij in een effen land. Misschien is het wel eens opgevallen dat veel psalmen gedicht zijn in tijden van nood. En daarom worden de psalmen door Luther ook wel genoemd een geestelijke apotheek. Met medicijnen voor allerlei omstandigheden. Veel psalmen heeft de Heere geboren laten worden. In strijd en in aanvechting. En juist daarom zijn de psalmen door de Heere al zo vaak gebruikt. In tijden van strijd en in aanvechting. En dan kan er wel eens een verwondering zijn dat die dichter van zoveel eeuwen geleden in een nood verkeerde die vergelijkbaar is als in 2020. Dat is nu de wijsheid Gods. En die wijsheid Gods zal meer en meer bewonderd en aangebeden worden. En dat woord van God, dat zal meer dierbaar worden. Gepast in welke omstandigheden dan ook. Ook Psalm 143 is gedicht in een tijd van nood. We lezen bijvoorbeeld in het 3e vers, want de vijand vervolgt mijn ziel. En in het 9e vers, red mij Heere van mijn vijanden, meervoud. Bij u schuil ik. Het is David die op de vlucht is. Mogelijk voor koning Saul. Mogelijk voor zijn eigen zoon Absalom. In elk geval is daar een overeenkomst tussen die twee moeilijke perioden in het leven van David. De achtervolger heeft het op zijn leven gemunt. En ze kunnen niet rusten voordat hij gedood is. Het 7e vers spreekt daarover. Verhoor mij haastelijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij. Want ik zou gelijk worden degenen die in de kuil dalen. En dat geeft de dichter een gevoel van diepe hulpeloosheid. En in die diepe nood vlucht hij. Tot de Heere. Gebeurt dat altijd in moeite, in ziekte, in beproevingen? Vlucht een mens dan altijd tot de Heere? Was dat maar waar? Helaas, zelfs Gods kinderen moeten belijden dat tijden van moeite en zorg wel eens zo afstuiten op die oude mens. Dat ze, misschien schrik je ervan, niet eens zin hebben om tot God te vluchten. O, het is niet zo dat het alleruitnemendste adres het eerste adres is waar we naartoe vluchten. Het mag wel, maar het is niet zo. Een gevallen Adams kind gaat eerder naar de gebroken bakken toe, die geen water bevatten. Terwijl het beter is als we om redding wensen te vluchten tot des Heeren macht. Is een wonder als ik eens onvoorwaardelijk tot de Heeren mag vluchten, zonder rechten, zonder aanspraken, in een hartelijke overgave. En zo is het bij David. In zijn tijdelijke nood en in zijn zielennood. Want die twee die gaan in deze psalm samen. Dat gebeurt ook niet altijd. Het wil echt niet zeggen, als ik in tijdelijke zorg kom, ernstige ziekte of een ongeval. Het wil echt niet zeggen dat je dan te doen krijgt met je schuld voor God. Misschien denk je dat wel eens, jonge mensen. Als ik nou toch eens ziek zou worden, oh, dan zal ik geen rust hebben om de Heere aan te lopen als een waterstroom. Moet je niet denken. Moet je het zeker niet van af laten hangen. Wacht daar niet op. Vlucht toch heden tot de Heere. Oh, de Heere kan moeilijke omstandigheden wel gebruiken. Maar dan komt er wel iets bij. De werking van de Heilige Geest die het woord toepast. En als dat gebeurt, dan gebeurt hetzelfde in welke trappenmate dat is de Heere vrijen, als wat er staat in het tweede vers, zijn grootste nood. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En o, wat is dat een onmisbaar stuk. Want als dit niet tot mijn smeekgebed behoort, dan heb ik nog rechten. Rechten die we echt niet zomaar kwijt zijn. Dat zit zo diep in ons. En weet je wat daar nu het allerbeste medicijn voor is, voor al die rechten die we nog menen te hebben, dat God een ogenblik zijn recht gaat afdrukken. En dat recht van God zet een streep door al mijn gerechtigheden. Ze worden een wegwerpelijk leed. En dan wordt het smeekgebed geboren. Een hulpgeroep achter in de tempel. O God, wees mij zondaar genadig. Wel, dat is de grondtoon van Psalm 143. De grondtoon ook van onze tekst vanavond. Leer mij uw welbehagen doen. Dat is eigenlijk een wonderlijk gebed. Kunt u het verklaren? David vraagt aan de Heere, leer mij uw welbehagen doen. Wat is Gods welbehagen? Gods welbehagen, dat noemen we wel die vrije gunst die eeuwig God bewoog. De innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze God. De diepste bron van de zaligheid. Gods welbehagen, het fundament, de ankergrond van de eeuwige zaligheid. En God doet zijn welbehagen. En het welbehagen des Heeren zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. Hoe kan David toch ooit aan de Heeren vragen? Leer mij uw welbehagen doen. We begrijpen dat het woord welbehagen in onze tekst een iets andere betekenis heeft dan welbehagen als de diepste grond van de zaligheid. Wat betekent welbehagen in onze tekst? Dat is alles waaraan de Heere zijn goedkeuring kan geven. Met diepe eerbied gesproken wat de Heere graag wil. Waar hij een behagen in heeft. Waar God zich in kan verblijden. En daarvan vraagt David, wilt u mij dat leren? Dat mijn hele leven mag zijn een leven waarin u zich kunt verblijden. Een leven van godsvrezen. Een leven van gehoorzaamheid. Een leven waarin de eer des Heren verheerlijkt wordt. Augustinus zegt van dit gebed, dit is een korte leefregel. Een korte leefregel, dat is een gebed, dat is nu voor elke dag gepast. En dan moeten wij voorzichtig zijn dat we dat woord welbehagen niet uitwendig in gaan vullen. Op de manier als de rijke jongeling. Want dan lezen we de 10 geboden, gij zult niet, dat probeer ik. Gij zult niet, dat probeer ik ook. Gedenk de Sabbatdag, dat probeer ik in coronatijd zo goed als kwaad ook. En dat we op die manier zo de geboden van de Heere afgaan en aan het eind. Nou, een 6 min onder de streep. Natuurlijk, het kan wat beter, maar de Heere is vast barmhartig. En wat dan beter moet, dat zal de Heere wel aanvullen. U voelt aan, dat is het niet. O, dat is het niet. Daar heeft de Heere geen behagen in. De offerande God zijn een gebroken geest. En een gebroken en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Dat wil ondertussen niet zeggen dat we dan dus zomaar een beetje moeten leven zoals we het zelf graag willen, omdat we toch die geboden van de Heer niet kunnen onderhouden. O, allerminst, de heilige geboden liggen alle 10 als een goddelijke eis in mijn hart. God eist zijn beeld terug. Geloof ik dat? God eist zijn beeld terug. Och, daar denken we meestal veel te oppervlakkig over. Hoe we geschapen zijn in Adam. En God konden groot maken. Zo eist God ons terug. Leg het eens naast je leven. O, dan kom ik niet meer aan een 6 min. Dan haal ik ook geen 4. Maar dan moet ik gaan leren, mijn leven is verloren. Verloren. En het hoge scheppingsdoel, dat kan ik nu nooit meer beantwoorden. En toch staat het in onze tekst als een vrucht van de werking van Gods geest. Leer mij uw welbehagen doen. Doen, staat er. Doen. Er staat niet, leer mij om daarover te spreken. Misschien gebeurt dat wel eens. Je wordt aangesproken ergens op huisbezoek. Ik noem maar wat. De hoeveelheid tijd die we besteden aan sociale contacten. Via telefoon, internet. En dan kan het heel goed zijn. Catechisanten zeggen dat wel eens. Ja, dominee, dat moet anders. Heel eerlijk antwoord. Dat moet anders. Ik moet daar minder tijd aan gaan besteden, want het drukt weg dat ik Gods woord lees. En dan kun je er soms best heel goed met elkaar over praten. Begrip, tot en met. En dan vraag je het een halfjaartje later nog eens. Toe, hoe is het nou veranderd? Ja, het moet echt. Maar het is zo moeilijk. Begrijp je, dan kun je er heel goed over praten, dan is er alle begrip. Het gebeurt niet. Het verandert niet. Het leven blijft zoals het is. Maar dat bedoelt de tekst niet. Er wordt wel eens gezegd. En ik besef dat dat een ingrijpende uitspraak is, maar hij is wel waar. Op de weg naar de hel liggen heel veel goede voornemens. Begrijp je? Maar onze tekst bestaat niet uit een goed voornemen. Het is een smeekgebed, Heere, mag het praktijk worden in mijn leven. Leer mij uw welbehagen doen. Dat betekent ook niet. We stellen rechtzinnig vast dat we onbekwaam zijn tot enig goed. En we leven door. Ik hoop niet dat zulke mensen er in Barendrecht zijn, maar ze zijn er wel. Best rechtzinnig. Je kunt echt met ze spreken over de oude waarheid. Maar ja, ik ben onbekeerd, hè? Wat betekent dat? Ja, als ik bekeerd word, dan zal mijn leven er wel anders uitzien. Dus klopt niet. Maar dan moet het niet pas veranderen als je bekeerd wordt. Heden, zo gij zijn stem hoort, voelt u, er ligt een heilige eis aan ons aller hart en niemand kan zich eraan onttrekken. Maar dan moeten we toch nog een ogenblik iets verder nadenken. Wat betekent dat nu? Leer mij uw welbehagen doen. Zullen we proberen dan eerst naar de diepe kern van de zaak te gaan, om te voorkomen dat we in de uitwendige zaken zouden blijven hangen. Weet u wat Gods welbehagen doen is, kinderen des Heren? Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dat is Gods welbehagen doen. Als een arme van geest zo arm zijn. Zo arm zijn. Dat je nergens meer rust in kan vinden. Dat de middelaar zo noodzakelijk wordt. Dat het oor gespitst is. Om eens iets te mogen horen van die dierbare stem. Dat die zich zou openbaren. Hoort hem, heeft de Vader uitgesproken. Het is des Vaders welbehagen dat in Christus al de volheid wonen zou. Een overvloed van genade schatten. Een overvloed van Gods eeuwig testament. En het is het vaderlijke welbehagen als straatarme zondaren door de werking van de geest van Christus bediend worden uit de middelaar. Weet u in welke weg, zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op zich en die volgen mij, dan moet je afgebroken worden. Dat is geen weg van hoger en hoger, dan kom je aan de grond te zitten, als een die het niet meer weet en die het niet meer heeft. En die de weg niet meer recht kan houden. Om dan dat arme smeekgebed eens op te mogen zenden. O God, ik weet het niet meer. Zoudt u het mij alstublieft willen leren? Zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het zelf vinden. Dat is het welbehagen wat de Heere openbaart in Christus. Om zo te mogen leven als een bedelaar, om niet meer verder te kunnen komen dan je hand ophouden. En dan mijn ogenblikken zo verwonderd mogen zijn, als de Heere daar een schat uit zijn dierbaar welbehagen in wil leggen. En weet je wat dat geeft? Dat geeft zo'n liefdesdrang in het hart om te mogen beproeven, zegt de apostel, wat die goede en welbehagelijke wil God zij. O, dan wordt dat verlangen weer zo sterk in het hart om voor de Heere te mogen leven. En daar hebt u de kern van het hartelijke verlangen van David. Maar dan moeten we dit nog wel opmerken, dat hij zegt, leer mij, leer mij. Als kinderen of jonge mensen de uitleg op school hebben gehoord van een wiskundesom of een rekensom, en als dan de leerkracht of de juf zegt, ga het maar maken, En als die leerling er gewoon uitkomt, prima. Bedankt voor de uitleg en nu kom ik er zelf al uit. Maar het kan zijn dat die leerling er totaal mee vastloopt. Het is uitgelegd, maar je komt er niet uit. En dan gaat de vinger omhoog. Zou u het nog eens willen zeggen? Zou u het me eens willen uitleggen? Zou u het me eens willen leren? Dat getuigt hier in onze tekst van ontdekking. David heeft het niet. David kan het niet. Hij komt met zijn ongeluk openbaar. Hij komt met zijn armoede openbaar. Je zou zeggen, dat is toch heel eenvoudig? Dat is niet heel eenvoudig. Want dat strijdt nu net tegen mijn hele bestaan. Het is wel in een andere verband uitgesproken, maar die uitspraak uit de gelijkenis, die past zo heel goed bij ons bestaan. Graven kan ik niet en te bedelen schaam ik mij. Terwijl dat nu de alleruitnemendste zielsgestalte is en het is zo groot als je eens zo arm mag worden. Dat dit bedelgebed overblijft. Heren, zou u het nog eens willen leren? Stuurt u me toch niet weg, heren, van uw leerschool. Want die lessen die ik moet leren, die zijn zo hoog. U bent de enige leermeester die mij daarin kunt onderwijzen. Als u het niet doet, dan weet ik geen raad. Dan zou ik niet weten hoe het ooit vlak zou kunnen komen. Leert u het mij alstublieft. David is ook ontdekt, niet alleen aan zijn onkunde, maar ook aan zijn onwil. Want wat is er een onwil in het binnenste. Ja, de nieuwe mens die door de Heere in het hart geplant wordt, die begeert niets liever dan dat de eer des Heere verheerlijkt wordt, maar het vlees strijdt tegen de geest. En dan hoor ik hem in een andere psalm zingen, schraag Heere op dat spoor. Mijn wankelende gangen, ziet u, waar ontdekking brengt. Ontdekking brengt niet een klas hoger. Ontdekking zet je een klas terug. Nog een klas terug. Weet je hoe ver? Totdat ik een keer bij Adam terechtkom. Bij die diepste oorzaak. Van die onkunde, die onwil en die onverenigdheid met de Heere. Dat is mijn val. Dat is de diepte van de bondsbreuk in Adam. Dan moet ik mijn staat leren kennen voor de Heere. En dat is zo nuttig. Het is zo onmisbaar. Het valt niet mee. Maar die ontdekking, die kun je niet missen. Opdat dit smeekgebed mag opklimmen, leer mij. Maar je zou zeggen, er komt toch wel een ogenblik in het leven van Gods kinderen, dat ze die les geleerd hebben. Ik zou zeggen, vraag het ze. Vraag het ze. Bent u al een beetje gevorderd? Hoe staat het er nu mee? Met die leerschool. En naarmate de Heere ze meer oefent en meer ontdekking schenkt, zullen ze het hartelijker gaan beleiden. Ik sta aan het begin. En het zal een wonder zijn als dat een begin uit God is. Weet je waar je dat aan kunt weten? Iets wat ook in dit hartelijke smeekgebed doorklinkt. Een liefde. Een liefde. Leer mij uw welbehagen doen. In het alledaagse leven is dat het toch ook. Als je een goed huwelijk mag hebben, dan zeg je toch wel eens een keer tegen elkaar, zeg het nou maar wat er is. Zeg het maar wat ik voor je kan doen. Ik merk dat het niet zo makkelijk is. Zeg het maar. Dat is de liefde. En dat is nu hetgene wat de Heere in je hart geeft, kinderen, jonge mensen, als God je bekeert. Dan krijg je die uitnemende parel van de liefde die we van nature niet hebben. die parel van de liefde uit God. En die doet verlangen naar de levende God. En dat verlangen komt er direct in de ziel als God levend maakt. En dat zorgt er ook voor. Dat er zo'n diepe smart is over het leven dat achterligt. Want dat is nooit geweest tot eer van de Heere. En dat geeft ook zo'n verlangen voor de toekomst. Dan gaat het niet meer om mijn dromen en om mijn idealen. Maar dan wordt dat het verlangen. Heere, mag ik voor u leven? Mag ik voor u leven? U bent het zo eeuwig waardig. En die liefde. Dat is een vrucht uit de bediening van Christus, die het welbehagen van zijn Vader zo volmaakt heeft gehoorzaamd. Ja, dat was zijn liefde al in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Zie, ik kom om uw welbehagen te doen, zo sprak Christus in de eeuwige vrederaad. O, hij gaf zich volmaakt over aan zijn Vader. En dat welbehagen van de Vader heeft hij zo heilig nauwkeurig tot op het laatste ogenblik toe met een volle liefde willen gehoorzamen. En het is uit die bediening van de middelaar dat al de zijnen, hoe klein zij zijn, hoe groot, worden bediend. En het is diezelfde liefde die wordt uitgestort in het hart om voor de Heere te mogen leven. We gaan naar onze tweede gedachte, een hartelijk vertrouwen. Want David vervolgt in de tekst: leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. We moeten vanzelf op dat woordje want wel letten. David zegt niet: Heere, leer mij naar uw wil te handelen, uw welbehagen doen, en dan bent u mijn God. Als ik er nu alles aan heb gedaan, dan wilt u mijn God zijn. Het is precies andersom. Genade begint ook nooit uit de mens. Genade begint altijd in God. Dat is het kenmerk van genade. Valse genade begint uit de mens. Maar ware genade begint in God. En zo zegt David het ook: want gij zijt mijn God. Kanttekening zegt: gij zijt mijn God die ik wil en moet gehoorzamen. Het is wel een groot wonder. Als je dit mag zeggen. Hè? Als je dit toch mag zeggen. Heere, u bent mijn God. O, misschien zijn er vanavond wel die zeggen: wat ben je dan gelukkig. Wat ben je dan gelukkig. Als je dat toch mag zeggen. Heere, u bent mijn God. Dat durven bekommerde zielen niet te zeggen. O, die innerlijke hoogachting voor de levende God. En dat buigen en beven voor de majesteit Gods. Dat geeft hen zo'n schroom in het hart. Er ligt wel een verlangen. En als ze een kind van God horen spreken: ja, God is mijn God geworden. Om Christus wil. Dan denken ze: wat ben je, mama, ben je toch gelukkig. Wat ben je toch gelukkig. Gij zijt mijn God. Wanneer mag je dat nou zeggen? Wanneer mag je dat nou zeggen? Heere, u bent mijn God. Als God in je leven begonnen is. En als God daar zelf getuigenis van heeft gegeven. En dat is de grond dat David dit zeggen mag. Heere, u bent begonnen. U bent begonnen. Niet andersom, hè. Niet ik ben met God begonnen. En ik ben met God bezig, alstublieft. Houd u daar verre van, juist in onze verwarde tijd. Nee, het gaat erom dat God begint. Dat God begint. En als dat begin niet uit God is, dan kan ik 100 keer begonnen zijn, maar dan komt het niet goed hoor. Maar dit wordt nu het grote wonder. Blik eens terug, kerk des Heren. Blik nu eens terug. 5 jaar geleden misschien wel meer dan 50 jaar geleden. Is dat nu nooit een wonder geworden? God is begonnen. God is begonnen. Oh, daar kom je toch nooit uit. Als je dan eens naar dat plekje gaat waar God je arresteerde. Als een vogel uit de boom geschoten. Misschien wel als een meelevende man of vrouw in de kerk gezeten. Maar nog nooit iets beleefd van wat vrije gunst was. En dan gaat God beginnen. Hij gaat de blinde zielsogen openen en alles wordt anders. En dan kan het wel eens de vraag zijn. Heer, waarom toch mij? De bank zat vol. Mijn broer zat er, mijn zus zat er. Mijn ome zat 2 banken voor me. Waarom toch mij? Waarom toch mij? Weet u, wat niet zo'n zuiver kenmerk van genade is. Verwondering en aanbidding. Weet u wanneer de kerk op zijn best is? Als ze mogen komen in verwondering en in aanbidding. O, dan wordt die eer des Heren zo uitnemend heerlijk. Dan wordt die naam des Heren zo uitnemend dierbaar. Die heeft neergezien op zo'n dode hond als ik ben. Gij zijt mijn God. En dat werk uit God is nu de grond voor dit smeekgebed. En dat noemen we een pleitgrond. Dit is een pleitgrond. Het begin uit God. Het werk uit God is de grond waarop David zijn smeekgebed mag neerwerpen. En daarom, pleiten is een geloofswerk. Dat is niet iets algemeens. Maar dat is een zaak van het ware zaligmakende geloof. En weet u wat de zielsgestalte is van het pleiten van het ware geloof? Armoede. Armoede. Daar wordt zo'n gebed geboren. Denk eens aan Daniel. We werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden. Ze zijn er niet. Maar op uw barmhartigheden. Die vele zijn. Hoe vaak wordt er zo'n gebed gebeden? Dan kan ik alleen maar met schaamte zeggen. Dat gebeurt zo weinig. Dat gebeurt zo weinig. Terwijl het een godeverheerlijkend gebed is. Als het werk van God de grond mag zijn van het gebed. Het is zo godverheerlijkend als de naam des Heren eens de pleitgrond mag worden van het gebed. Alles verloren, maar over mogen houden die naam des Heren, die zo'n vaste grondslag is van de zaligheid. Weet u wat er gebeurt? Als die naam des Heren, als het werk van God, als het verbond van God, de grondslag mag worden van het gebed. Weet je wat er dan gebeurt? Dan komt er een heilige rust in de ziel. Dan mag er amen gezegd worden. Dan amen. Op die grond van Gods eeuwig welbehagen. En dan gaat het zo goed. Dan is het gebed veel zekerder van God verhoord. Dan ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. En dan mag je zo de Heere laten regeren. Doch gij mijn ziel het ga zo het wil. Stel u gerust. Zwijg gode stil. Dan worden bergen vlak. Dan worden zeeën droog. Zou er voor God iets onmogelijk zijn? En kinderen des Heren, is het niet eigen schuld als die heilige rust in het gebed zo vaak wordt gemist? Is dat niet eigen schuld dat het vaak zo onrustig is in de binnenkamer? Je probeert misschien maar alles een beetje bij elkaar te leggen. En het is één grote warboel. Maar als nu die naam er eens voor in de plaats mag komen. En als je daar nu eens heel je armoede op mag neerleggen. En als dan die vrije genade mag gaan schitteren. Om het dan eens stilletjes tussen de Heere en je ziel te mogen zijn. Heere, Gij zijt mijn God. O Heere. Dat weet u. Dat weet u toch. U bent toch begonnen. U bent toch begonnen. En als er zo eens een heilig beroep gedaan mag worden. Op die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Dan kan het zo'n heilige aanbidding geven aan Gods genadetroon. Een vrijmoedigheid. Om eens te mogen naderen in die verse en in die levende weg. O, dan hoef je geen gerechtigheden aan te dragen. En dan wil je het ook niet meer. O, dan begeer je de Heere de eer te mogen geven, want Gij zijt mijn God. Dat betekent ook, Heere, u mag erin kijken. U mag erin kijken. Buiten u heb ik geen verwachting. Buiten u begeer ik niet geholpen te worden. Buiten u begeer ik geen toevlucht te zoeken. Begeer niet op prinsen te vertrouwen. Ik verlangde niet naar dat uw kinderen mij helpen. Maar mag ik door u geholpen worden? Want alleen uw hulp is een hulp die rust op de grondslag van uw welbehagen. Wil niet zeggen dat de Heere geen mensen kan inschakelen. Of dat de Heere geen mensen kan gebruiken. Maar dan komt het bij God vandaan, uit zijn eeuwig welbehagen. Dat betekent ook, Heere, ik kan u niet missen. Ik kan u niet missen. Tot wie zal ik anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Wat denk je? Is het een gelukkig volk? Dat zo in de armoede deze zaak mag kwijtraken bij de Heere. Ik geloof dat je er allemaal van overtuigd bent. Dat is een gelukkig volk. Dan hoef je toch niet rijk te worden. Dan hoef je toch niet belangrijk te worden in deze wereld. Dan hoef je toch niet vooraan te staan. Als die God maar mijn God mag zijn. Gij zijt mijn God. Maar nu zegt er iemand, daar loopt het nu juist over. Daar loopt het nu juist over. Ik geloof van ganser harte dat de Heere de God van zijn volk is. Ik twijfel er geen ogenblik aan, maar dat is wel Gods volk, hè. En als je daar nu buiten staat, en als je nu al de kenmerken vertoont van een ongehoorzame, van een opstandeling, wat dan? Wat dan? Ach, probeer het dan eens uit te roepen vanuit het gemis van een Rut. Uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Ze heeft het uitgesproken vanuit haar gemis, vanuit haar zielsverlangen, vanuit haar begeerte. Heere, zou u mijn God willen zijn? Dat mag je zeggen. Dat mag je zeggen. Zo jong als je bent, Heere. Zou u mijn God willen zijn? En weet je, als de Heer je gaat ontdekken wie je bent, dan ga je er ook iets achteraan zeggen. Zou u mijn God willen zijn? Het zal wel een wonder zijn, als u dat wil doen. Het zal wel een wonder zijn, als u zo'n slecht mens als ik ben hebben wil. Maar dan kun je toch niet nalaten om zo tot de Heer te roepen, ach, dat gaat soms maar de hele dag door. En soms midden in de nacht erbij. Wakker worden.
En dan diezelfde onrust. O Heere, zou u mijn God willen zijn? Want buiten u is het verloren. Buiten u ga ik verloren. O, dan moet je niet denken. Dan moet je echt niet denken. Dat zijn maar van die bekrompen en van die bedompte mensen. Want ze zouden dat arme smeekgebed voor geen goud willen inruilen. Niet voor al het geluk van deze wereld. Maar er ligt nog wel een andere zaak in. David mag het wel zeggen met een vastigheid in zijn ziel. Die de Heere er zelf ingelegd heeft. En daarin is trap en mate verschillend. Dat is waar. Maar toch. Als het toch een oprechte begeerte in het hart mag zijn om voor de Heere te leven, dan zal het toch ook een begeerte zijn om die vastigheid van het werk Gods te mogen kennen. Nee, niet om daar zelf groot mee te worden, alsjeblieft, dat niet. Maar om die sterkte in de Heere te mogen kennen. Niet waar. Want het is zeker waar, je kunt jaloers zijn op zo'n uitziende ziel als een Rut. Maar je kunt toch ook zeker wel jaloers zijn. Als Thomas de opgestane zaligmaker mag ontvangen in zijn ziel. En hij mag het daar uitspreken, mijn Heere en mijn God. Ja, dat ging wel in de weg van het sterven. En dat gaat het nog. Dat gaat nog in de weg van de afsnijding, zoals zondag 23 daarover spreekt. Dat gaat nog in de weg van het gericht. Dan zul je alles kerk des Heren kwijt gaan raken. Dan wordt het je rechter. En de rechter eist een volmaakte genoegdoening waar nu je hele leven nooit aan beantwoord heeft. Maar als dan dat grote wonder mag gebeuren, dat je die God mag beminnen. Die God mag beminnen. Die heilige rechtvaardige God. Ook als hij je afsnijdt van al je rechten, dan hou je geen recht meer over op genade. Dan hou je geen recht meer over op genadetijd. Dan heb je geen recht meer over om te leven, want God is rechter. O, dat eeuwige wonder, als God dan, om Christus wil, dat geheiligde verbondsrecht gaat schenken in de ziel. En de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid wordt omgehangen. En die dierbare bloedgerechtigheid van de middelaar. Niet alleen in het evangelie wordt verklaard, maar wordt toegepast in het hart. Om het dan op rechtsgronden te mogen uitstamelen. Mijn Heere en mijn God. Om dan vanuit dat eeuwige genadeverbond dat zegel te mogen ontvangen. Nu zal ik nooit meer op je tonen. Nu zal ik nooit meer schelden. Want dat vaste genadeverbond, het ligt verankerd in de dood van de verbondsmiddelaar. Om dan zo eens te mogen leven door het geloof des Zoons Gods die mijn lief gehad heeft. En die zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ach, sta er toch naar, om op die grondslag van recht en gerechtigheid, die God tot je God te mogen ontvangen, om nu eens je roeping en verkiezing vast te mogen maken, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. We gaan eerst zingen, Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Psalm 143, 10e vers.
Thank you.
smeekgebed op de hoogste leerschool. Een hartelijk verlangen. Een hartelijk vertrouwen. Nu nog een ogenblik onze derde gedachte, een hartelijke overgave. Want David besluit onze tekstwoorden, uw goede geest, geleide mij in een effen land. Een effen land. Dat kun je vergelijken met een hele grote grasvlakte. Zonder kuilen, zonder hindernissen. Een effen land waar je niet struikelt, waar je niet verdwaalt. En daar bidt David om en dan zegt hij, Heere, mag uw geest mij leiden in een effen land. En met dat woordje leiden gebruikt David een beeld dat betekent zoals ouders een kind leren lopen. Wilt u mij, Heere, zo leren lopen? Zoals ouders een kind leren lopen. Stapje voor stapje. En ze blijven dicht bij dat kind. Vaak met de armen eromheen, want oh, als dat kind valt. En dat vraagt David nu van de Heere. Misschien zegt u, dat is wonderlijk. Als je toch mag zeggen, gij zijt mijn God. Dan kun je toch wel een stukje lopen op die smalle weg. Ik las eens bij een kind des Heren. Die zei, ik dacht altijd. Als nu eens mijn schuld eens vergeven mag zijn, dan is het lek boven water. Hij schreef, maar toen de Heer mijn schuld vergaf, toen moest ik erachter komen hoe lek mijn schip is. De kerk gaat het er niet beter van afbrengen. Ze worden hulpelozer. En daarom gaan ze dit smeekgebed zo leren verstaan. Heere, wilt u mij als een kind leren wandelen? Op een effen vlakte. Want er hoeft maar een kleine hobbel te zitten en ik struikel. Er hoeft maar een klein kuiltje te zijn en ik struikel. En dan gaat David het volk tellen dat die hobbel. Ik zou wel eens willen weten hoe machtig ik ben. Of hij valt in die kuil van Bathseba. Eén blik maar. En daar is hij nu zo bang voor geworden. En dat maakt hem zo ootmoedig. Het maakt hem zo afhankelijk. Het maakt hem zo kinderlijk eenvoudig. En daar hebt u weer zo'n kenmerk van genade. Het zijn geen mensen die het kunnen. Geen mensen die het hebben. Naarmate de Heere meer oefent in de ontdekking van het Adams bestaan, worden ze alleen maar afhankelijker. En wordt het zo'n wonder. Wordt het zo'n wonder. Als ze eens een stapje mogen zetten op die smalle weg. Ja, dan wordt het zo'n wonder. Als ze nog eens een goede gedachte over de Heere mogen krijgen. Dan gaan ze allemaal meetellen. Dat gaan ze allemaal meetellen. En dan zeggen ze wel eens, Heere, dank u wel. Als ik nog eens een goede gedachte over u mag hebben. Heere, dank u wel. Als ik nog eens een goed woord over u mag spreken. Want dat kan ik helemaal niet. En dat heb ik helemaal niet. En juist die zielenarmoede, die verbindt zo op het allernauwst aan de Heere. Mag ik dan als een kind leren lopen, Heere? Begrijpt u nu dat ons hoogmoedige ik onttroond moet worden? Want ach, ik zou denken als ik eens een zetje krijg, dan loop ik wel weer 10 meter. Mis. Dat hoogmoedige ik, dat moet ontkracht, onttroond worden. Want hij slaat toch schoon oneindig hoog. op hen het oog die nederig krielen. En daar heeft de Heer nu zoveel werk aan. Maar weet u wat er ook in doorklinkt? Als David zegt, uw goede geest geleide mij in een effen land. Daar klinkt een verlangen in door, omdat hij weet wat het is. Om aan de hand des Heren te mogen wandelen. Hij weet wat het is. Hoe zoet, hoe dierbaar. Als de Heer de uitlatingen van zijn gunst wil schenken. En als dan zo de voetstap gezet mag worden in de gang van zijn woord. En die dierbaarheid geeft zo'n begeerte in zijn ziel. Want dan is dat woord zoveel meer waard dan het fijnste goud op aard. Er zijn heel wat mensen die vinden het bijzonder spijtig dat hun geboekte vakantie in verre oorden niet door kan gaan. En o, ze tobben daarmee, week na week. En ze verlangen naar het ogenblik om het eens dubbel en dwars in te halen. Nee, daar moet je niet boven staan, maar het is wel ontzettend arm. Als dat toch mijn leven is. Als dat toch mijn leven is. Als ik nu niets anders heb dan het geluk in het leven. Ach, als je eens één voetstap mag zetten in die gang van de godsvrezen. Dat is zoveel meer dan de verste landen ooit kunnen bezoeken. Want daarin ligt iets van de Heere zelf. En dan laat de Heere ook iets na van zichzelf. En dat is zoeter dan honing en dan honingzeem. En dat geeft het verlangen. Heere, mag ik nog eens een poosje wandelen. In dat effenland. Zou ik nog eens een poosje wat voetstappen mogen zetten. In de gang van uw woord, ja. Zou het nog eens maar waar mogen worden. Ik zet mijn treden in uw spoor. Dat is het spoor van die dierbare zaligmaker. Die zijn vader zo volmaakt geëerd heeft. Die elke voetstap zette in de vreze Gods. En als dan die gang van Christus eens nagespeurd mag worden. Doet u dat wel eens? Als dan die gang van de middelaar eens nagespeurd mag worden. Hoe hij zijn vader verheerlijkt heeft. En hoe zijn vader daar zijn welbehagen over uit kon spreken, wordt dat dan niet zeer begerenswaardig. Om eens de voetstappen te mogen zetten in dat spoor. Hoe dan? Uw goede geest, geleide mij in een effen land. Dat betekent niet dat David zegt, zou u dat effen land maar willen aanwijzen, dan kan ik daar gaan lopen. Nee, stap voor stap moet hij daarin geholpen en begeleid worden. Zoals je het wel eens ziet met oude mensen met revalidatie. Zo op de arm van een fysiotherapeut. En dan stapje voor stapje. Heere, mag het zo zijn, Heere. Om zo geleid te worden door uw goede geest. Uw goede geest. Dat is opvallend. David zegt niet. Mag het met mij goed gaan? Mag het met mij voorspoedig gaan? Nee, hij mag aan de zijde Gods vallen. En weet u. Dan is het goed. Wat God doet. Dan is het goed. Als God het maar doet, dan is het goed. Als de Heer er maar in meekomt, dan is het goed. Om die wegen des Heeren te mogen bewandelen. En dat kunnen wel eens wegen zijn van grote tegenslagen. Dat kunnen wel eens wegen zijn waar je nooit aan gedacht hebt. Waar je zelfs innerlijk je tegen zou verzetten. Waarvan je zou zeggen, nee Heer. Dat kunt u toch nooit van me vragen. Maar als God erin meekomt, is goed. En dat is de belijdenis die David mag uitspreken. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Hoort u de hartelijke overgave aan de Heere? Weet u wat dit voor belijdenis is? Zou u het na mogen stamelen? O God, u hebt het nog nooit verkeerd gedaan. Uw leiding is altijd goed geweest. En dan terug moeten blikken op doodsgevaren. Terug moeten blikken op onmogelijkheden. Heere, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht mag leren. O, dat geeft zoveel krediet op de Heere. Dan wil je geen kwaad woord over de Heere horen. O, dan is het wel gebeurd dat mensen stonden aan een ernstig ziekbed waar een kind van God lag in grote pijnen. En als ze dan een beetje begonnen, ach, het is zo erg, dan kregen ze als antwoord, alsjeblieft, alsjeblieft, God heeft het nooit verkeerd gedaan. Het is goed wat de Heere doet. Want het is nuttig voor de eer van Gods naam. Het is nuttig voor de afsterving van de oude mens. En in die weg wil de Heere door die goede geest. Die balsem uit Gilead in het hart laten afdrukken. Juist in die weg. Juist in de weg van smarten. In de weg van bestrijding en in de weg van aanvechting wil de Heere uit genade schenken. Ja, weet u wat? Die dierbare balsem uit Gilead van Christus, die de Heelmeester is al daar. En o, als Christus zichzelf dan gaat verklaren. Als die barmhartige en die getrouwe hoge priester die in alles verzocht is geweest en die alle krankheden heeft gedragen, ja, in die in de dikste duisternis gehangen heeft aan het vloekhout op Golgotha. En als hij zijn liefde in het hart uitstort, als hij zijn dierbare toegenegenheid schenkt, o, oh, dan geeft dat zo'n zoete nasmaak in de ziel. Dan wil je niks van Gods weg af hebben. Dan wil je er niks van afdoen. En dan schaam je jezelf zo diep over die onverenigdheid die er geweest is. Over die harde gedachten tegen de Heere. Dan kom je nog dieper aan de grond. Dan word je nog meer vernederd voor de Heere. En dan wordt God alles in het leven. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Weet je waar dat eindigt? Die leiding van Gods geest. Dan gaan we terug naar het begin van de preek om daarmee te eindigen. Weet je het nog? Die geest uit de wereld. En die geest uit God. Waar eindigt die leiding van de geest uit de wereld? Ik hoef eigenlijk geen antwoord te geven, want we weten het. En toch moet ik het eerlijk zeggen. In een eeuwige rampzaligheid. In een eeuwige buitenste duisternis. Ach, wat heb je dan? Als je hier beneden een poosje geluk gehad hebt. Als je hier je uiterste best gedaan hebt om het leven zo prettig mogelijk te maken. Wat heb je dan als je God moet missen? Ach, haast je toch. Want die goede geest, geen harde gedachten over de Heere. Die goede geest, die gaat nog altijd uit als de geest van Christus. Om jongeren, ouderen tot God te bekeren. Probeer eens aan te houden. Zeg het maar eerlijk. O God, ik ben het niet waardig. Maar mag die goede geest ook mij leiden. Die voert door dit aards gedruis. die voer door de tranendal, waarin de Heere de zijnen te hulp schiet. En waar voert hij heen? Naar dat effen land. Dat eeuwige effen land. Waarvan geldt zij volgen het lam. Waar hij ook heen gaat, waar ze nooit meer zullen struikelen, nooit meer kunnen afdwalen, nooit meer tegen God in kunnen gaan, naar het volmaakte effenland. En wat zal daar het grootste zijn? Ze hoeven daar zelfs niet meer te bidden, leer mij uw welbehagen doen, want dat volle welbehagen Gods zal dan in eeuwigheid geopend zijn. Dat liefdesharte Gods zal dan eeuwig voor hen openstaan. En o, daar mogen ze eindigen, waar het in dit leven ook bij tijden kwam. Verwondering, aanbidding. Om dan eeuwig, eeuwig genoeg te mogen hebben aan de drie enige God. Omdat hij het heeft gedaan. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere, zou het ons allen de praktijk willen schenken van de beden. Die we een ogenblik met uw hulp mochten overdenken, waarvoor we uw naam mogen erkennen. Leid ons toch, leer ons toch, bekeer ons toch tot u, opdat uw grote naam de eer ontvangen mag. Zie ons aan in genade, in het verdere van deze avond en de nacht die voor ons ligt. Bewaar voor de zonde, voor een onverzoende dood. Leer ons naar uw wil te handelen, om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het vierde vers is de slotzang. Heren goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 25, het vierde vers. herinnert aan de jongerenavond met studenten de Raaf die morgen om 7:45 zal worden uitgezonden. Ontvang de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.